These are not normal times. They're not. The world is destabilized, and it's a tinderbox. It's a dangerous time. Three of our primary adversaries, Russia and Iran and China, are working together, and they're being aggressors around the globe. And they're a global threat to our prosperity and our security. Their advance threatens the free world, and it demands American leadership. If we turn our backs right now, the consequences could be devastating. So this afternoon, the House acted, and we sent over to the Senate, and it will be transmitted shortly, our supplemental national security legislation. And make no mistake, this is not a blank check like the Senate supplemental bill was. This is very different. Instead of taking the path of least resistance and bringing up the Senate supplemental on the House floor, or just allowing a discharge petition to pursue, which come forward, which would have had the same outcome, we gave our members a voice. We gave them a chance. We gave them a better process and ultimately a much better policy.
Mike Johnson, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden natuurlijk, was een fel tegenstander van hulp aan Oekraïne, maar heeft nu als voorzitter toch die hele deal door het congres geloodst. En hoe is dat nou precies gebeurd? Ja, er zijn een aantal redenen voor. Laten we bij het begin beginnen. Er zijn nog steeds heel veel traditionele republikeinen over, hè, de Bush-republikeinen, de Reagan-republikeinen, die een grote rol voor de Verenigde Staten op het wereldtoneel zien en zich dat dus laat, hè, dat laat zich dan uitvertalen in dat ze voor het steunen van bondgenoten zijn, ook militaire interventies waar nodig, en dat ze ook graag handelsverdragen nastreven. Alleen, die groep is wel in de minderheid tegenwoordig. De grootste groep Republikeinen, jullie kennen mijn standpunt, de Republikeinse Partij is de Trump-partij. De grootste groep Republikeinen zijn Trumpisten. En Trumpisten willen Amerika op één plaatsen. En dat betekent dat die twee dingen die ik net zei, namelijk alsmaar meer vrijhandelsverdragen en alsmaar het helpen van bondgenoten wereldwijd, dat die dingen onder druk staan en in mindere mate moeten gebeuren. En dan zeg ik het netjes. Nou, Mike Johnson zat een beetje tussen beide in, is traditioneel gezien een traditionele conservatieve republikein, maar ja, heeft deze baan medegekregen omdat hij ook goed ligt bij de Trumpisten. Dus die moet altijd die twee dingen balanceren. En ik zei, hij is fel tegenstander van het helpen van Oekraïne. Nou, dat baseer ik uit het feit dat hij eerder als lid van het Huis van Afgevaardigden tegen additionele hulppakketten richting Oekraïne heeft gestemd. Nou, nu als voorzitter loodst hij het er dus door. Dan is de vraag natuurlijk hoe dat kon gebeuren. Nou ja, hij zei ook aan het einde van het geluidsfragment wat ik net liet horen, deze versie, het hele grote pakket wat nu door het Huis van Afgevaardigden is gegaan, deze versie, daar zitten wat meer haken en ogen aan dan de eerdere versie die we ooit bespraken. Daar heeft hij gelijk in, dat heeft natuurlijk ook een beetje bijgeholpen, maar dat zegt hij vooral om deze deal te kunnen verkopen. Hij zegt bijvoorbeeld, Oekraïne moet een deel terugbetalen. Er zit ook een aantal andere verscherpingen aan, hè, dat er bijvoorbeeld de economische steun wordt teruggeschroefd richting Oekraïne. Maar goed, dat zijn vooral dingen die hij zegt om het te verkopen. Waarom is het dan toch doorgekomen? Eerst even wat de deal is, voor degenen die het niet weten. $95 miljard gaat er naar drie bondgenoten van de Verenigde Staten, Oekraïne, Israël en Taiwan. En het grootste bedrag, $60 miljard, gaat naar Oekraïne. Dan gaat er nog eens $20 miljard naar Israël en nog eens $10 miljard naar Taiwan. Dat is ongeveer de deal. En dan kom ik meteen bij het feit waarom de deal er nu dan wel doorgaat. Heeft een aantal redenen. De eerste reden is dat er ook nog een soort stuk rood vlees in zit voor de meest rechtse leden van het Huis van Afgevaardigden, namelijk een verbod van TikTok. De president, president Biden, heeft al heel lang geleden heel slim gezegd, Als ik bij het congres ga bedelen om geld voor Oekraïne, dan wordt dat heel moeilijk. Dus ik moet dat samen pakken als één groot pakket, een soort veiligheidspakket, waarin we niet zeggen we helpen onze bevriende landen, maar dit is eigenlijk een soort veiligheidspakket dat in onze nationale veiligheid dient. Hè. Dat zegt de president ook, this serves our national interest. Dus het wordt als een soort Amerikaans veiligheidspakket gepresenteerd, omdat het vooral vijanden van Amerika moet indammen. Rusland, Iran en China. De nieuwe as van het kwaad, zou je kunnen zeggen. Daarom zijn die dingen bij elkaar gevoegd. Bij de vorige versie in het congres zat er dus ook beveiliging nog bij voor de grens met Mexico. Hè. Nogmaals, één groot veiligheidspakket. Zo moest het verkocht worden. Nou, dat is er nu uitgehaald, maar er is voor in de plaats gekomen een verbod van TikTok, tenzij TikTok heel snel van eigenaar verandert en dus mogelijk een Amerikaanse of een andere eigenaar krijgt. Als dat niet gebeurt, moet TikTok worden verboden. Kans bestaat dat de Senaat daar ook mee instemt, want president Biden heeft al gezegd, als dat mijn bureau bereikt, zal ik dat ook goedkeuren. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel rechtse republikeinen met die deal hebben kunnen instemmen. De andere reden dat deze deal er toch door is gekomen, en daarom is het denk ik slim dat Biden heeft gezegd, ik maak daar één groot pakket van, is vanwege de aanval van Iran op Israël. Dat vergrootte de druk op Mike Johnson en heel veel andere van zijn partijgenoten om toch hier voor te stemmen om dit toch door het congres te laten gaan. Israël had dringend de hulp van de Amerikanen nodig. En als Israël de hulp van de Amerikanen nodig heeft, dan staat de Republikeinse Partij natuurlijk paraat. Terecht waren er natuurlijk wat kritische opmerkingen vanuit Kiev, waar gezegd werd van ja, er vallen ineens allerlei bommen op Israël en nu komt het hele veiligheidspakket in beweging door het congres. Maar wij krijgen al heel lang bommen op ons hoofd en dat heeft er niet toe bijgedragen dat dat pakket ook maar wat meters maakte. Nou, dat is het verschil tussen Oekraïne en Israël. Israël, dat ligt ontzettend gevoelig in de Verenigde Staten en met name bij de Republikeinse Partij. Een aanval op Israël is in feite een aanval op de Verenigde Staten, wordt daar vaak gezegd. Dus de aanval van Iran op Israël, ook nog eens aartsvijand nummer 1 van met name Republikeinse politici. Hè, Iran, dat is kwader dan kwaadst. Hè. Binnen de as van het kwaad is de kwade genius altijd Iran. Nou, als Iran dan Israël aanvalt, dan moet dat pakket dus in beweging komen. En dus kwam het pakket ook in beweging. Het andere wat erbij komt, zijn nog twee kleine elementen. Element 1 is dat Mike Johnson meerdere keren in het Witte Huis is uitgenodigd de afgelopen weken en toegang heeft gekregen tot de meest staatsgeheime documenten die er maar zijn. Hij heeft heel veel inlichtingen, briefings gehad. En daarin heeft het Witte Huis gepoogd om hem toch wel duidelijk te maken dat het echt in Amerika's belang was om hier nu heel rap een stemming over te organiseren. Zowel als het Oekraïne betreft als ook Israël. En dat heeft Mike Johnson ervan overtuigd dat de nood toch echt hoger was dan hij van tevoren dacht. Voor een deel zal dat ook wel spin zijn vanuit het Witte Huis hoor. Maar je hoort het ook wel vanuit medewerkers van Johnson die intelligence briefings hebben echt hun bijdrage geleverd. Ja, verder wat er nog bij kwam is dat natuurlijk Marjorie Taylor Greene en een aantal andere opstandige republikeinen dreigden om hem uit zijn functie te zetten. En toen heeft Mike Johnson op een gegeven moment de knop omgezet en gedacht, ja, als ze daar nu toch al mee dreigen, dan ga ik ook maar proberen dit hoog op te spelen. Dan daag ik ze uit en dan ga ik dit gewoon doen. En zoals het een echte zuidelijke conservatief betaamt, vult hij dat natuurlijk anders in. Hij zegt, ik heb naast mijn bed gezeten en gebeden. Ik heb tot God gesproken, God om raad gevraagd. En daar kwam toch echt uit dat dit in het belang van de Verenigde Staten was om dit nu te gaan doen. Zo verkoopt hij dat zelf. Het zal ook ongetwijfeld waar zijn dat hij tot God gebeden heeft om raad te vragen. Dat zal hij ongetwijfeld regelmatig doen. Nou, al die dingen bij elkaar. Het feit dus dat Israël werd aangevallen. Het feit dat er ook een belangrijk onderdeel in kwam, namelijk het verbieden van TikTok. Het feit dat hij heel veel informatie heeft gekregen vanuit het Witte Huis, waarin duidelijk werd gemaakt dat Amerika's aartsvijanden, waaronder Iran, Amerika's bondgenoten onder druk zetten. En het feit dat hij toch al uitgedaagd werd door Marjorie Taylor Greene om mogelijk hem uit zijn functie te zetten, zorgde ervoor dat die draai er uiteindelijk is gekomen en dit voorstel door het Huis van Afgevaardigden is gegaan. En ja, de Senaat zal er inderdaad over stemmen. Zal dit in één keer naar het bureau van president Biden sturen en dan is het hulppakket aan Oekraïne eindelijk een feit. Hetzelfde geldt voor het hulppakket aan Israël en aan Taiwan. En mogelijk dus ook is er een verbod op handen van TikTok. Goed, tot zover wat je wat mij betreft even moest weten over de draai van Johnson. Laat ik zeggen de beweging die Johnson heeft gemaakt. Dan aan jullie vragen. Die hebben jullie weer ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en de eerste vraag die komt van Joan. Joan die vraagt, wat is de rol van Melania deze verkiezingen? Je hoort amper iets ter terwijl Trump destijds Nikki Haley aanviel dat haar man er niet bij was. Is een scheiding aanstaande? Ja, al zou het zo zijn dat je van haar niks hoort, hè, en Trump tegelijkertijd Nikki Haley inderdaad ervan bekritiseerde dat haar man er nooit was. Hè. Trump zei, where's her husband? Terwijl haar man op een militaire missie zat. Ja, hypocrisie is Trump natuurlijk niet vreemd. Hè? Dus dat hoeft niet 1, 2, 3 iets te zeggen. Laatste berichten zijn dat het goed gaat tussen Donald Trump en Melania Trump. Al leven zij heel veel gescheiden van elkaar. Melania is veel in Florida, maar is ook vaak in New Jersey te vinden of New York om gewoon tijd met haar familie en vrienden door te brengen. Terwijl Trump weer in Florida zit. Ze schijnen nu beide in New York te zijn, omdat zij daar al vaak is. Nogmaals, om met vrienden en familie daar te kunnen afspreken. En hij is daar nu natuurlijk vanwege die rechtszaak. Dat zij niet zo zichtbaar is in zijn campagne zegt niet zoveel. Om twee redenen. De eerste reden is dat zij ook niet heel erg zichtbaar was in zijn eerste campagne. Dat werd ze wel, beetje bij beetje. Maar zij is er nooit een voorstander van geweest dat hij de politiek inging. Zij vond dat maar niks. En Donald Trump schijnt beloofd te hebben aan haar dat het toch niet tot een overwinning zou leiden. Dat het gewoon was om zijn merknaam wat omhoog te omhoog te schieten. Dus ze hoefde zich geen zorgen te maken dat het ook echt consequenties voor haar had. Nou, dat is natuurlijk anders gelopen. Zij is toch volgens vriend en vijand een goede first lady geweest. Heeft heel veel mooie projecten opgezet. Dus ze is wel in die rol gegroeid, maar ze was ook blij dat het weer afgelopen was. En dat ze zich nu op de vlakte houdt, is dan ook logisch. Er komt nog eens bij dat waar bij de vorige campagne van Trump zijn kinderen, hè, Ivanka, maar ook Eric en Donald, heel erg veel campagne voor hem voerden, is dat ook nu wat minder. Hè? Eric en Donald zie je wel heel veel, maar Ivanka en haar man Jared hebben nu gezegd, we blijven even op de achtergrond. Als Trump wint, dan gaan we mogelijk weer wat voor hem doen, maar voorlopig moet hij het even zelf uitzoeken. Dus ja, in dat kielzog zit Melania ook iets meer op de achtergrond. Maar ze laat zich op belangrijke momenten zien. En het zegt helemaal niks, denk ik, over de staat van hun huwelijk. Ik denk dat ze hem nog steeds door dik en dun steunt. En mocht hij in de zomer wat meer campagne gaan voeren, dan is ook deze rechtszaak die nu dient omtrent Stormy Daniel afgelopen. Dan zal zij ook weer te zien zijn. Verwacht ik zo. Dan een vraag van Tobias. Mocht Biden herverkozen worden en Trump nadien veroordeeld tot een celstraf, dan zou Biden hem toch geen gratie mogen verlenen. Dan maakt hij zich totaal ongeloofwaardig door hem eerst een gevaar voor de natie en een dictator te noemen. Of wil hij dan weer zoals eerder dat de temperatuur wat verlaagd wordt en Trump uit de cel houden? Nou, Tobias, dat vind ik een hele goede vraag. Omdat ik daar namelijk anders over denk. Ik denk inderdaad dat jij, hè, wat je als tweede noemt, dat zomaar zou kunnen. Als Trump, laat ik hem opdelen. 1. Ik heb dat ook gezegd dit weekend bij WNL op zondag. Als Trump veroordeeld wordt, hè, dus de verkiezingen verliest en meerdere veroordelingen om zijn oren krijgt, dan zitten daar mogelijk celstraffen bij. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de kans nihil is dat Trump de cel ingaat. Omdat ja, dan de Secret Service zijn veiligheid niet kan garanderen. Net als iedere oud-president, Jimmy Carter, Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, heeft Donald Trump voor de rest van zijn leven de veiligheidsgarantie van de Secret Service. Hè, dat ze proberen om hem te beveiligen. Die zullen zeggen, dat kunnen wij niet vanuit de gevangenis doen. Dus ik denk dat een celstraf er sowieso niet in zit. Dan krijgt hij misschien huisarrest. En dan is er voor Biden ook niet heel veel noodzaak om hem gratie te verlenen. Maar ik sluit het niet uit dat Biden hem toch gratie verleent. Omdat ik mij kan voorstellen dat Biden zegt, ja, het past ook niet echt in onze democratie om een oud-president onder huisarrest te plaatsen. En bovendien, daar valt ook wel wat voor te zeggen, moeten we inderdaad die temperatuur omlaag brengen. En moeten we deze zwarte bladzijde deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis misschien maar gewoon omslaan. En als het feit dat ik Trump gratie verleen daarbij kan helpen, daaraan kan bijdragen, dan moet ik dat misschien toch maar doen. Maar daar staat natuurlijk tegenover dat Trump dan geen gevaar meer kan zijn voor de democratie. Dus op het moment dat Donald Trump zou zeggen, nou weet je wat, in 2028 ga ik het opnieuw proberen. Of misschien wel als Donald Trump dit najaar, als hij de verkiezingen zou verliezen, weer stennis schopt en er mogelijk rellen uitbreken. Ja, dan kan hij zo'n gratieverlening natuurlijk wel vergeten. Maar Trump gaat denk ik sowieso niet de bak in. Dat kan gewoon niet. Goed, tot zover weer deze podcast. Dank voor jullie vragen opnieuw. Heb jij nou een vraag ingestuurd en heb je die nog niet gehoord? Dan komt die echt in de volgende podcast langs. Want ik heb er gewoon te veel en daar ben ik blij mee. Want dat is een luxe probleem. Dan tot slot nog even een nieuwtje over de theatertour. Er is een theatervoorstelling bijgekomen. Namelijk die in Theater Kielzog in Hoge Zand op 13 december. Dus woon je nou in die omgeving, dan kun je naar remomens.nl en je tickets boeken. Mocht de link niet werken, de theater gaat hem live zetten, moet je nog even naar theater bellen. Goed, tot zover weer. Dank voor het luisteren. Heb jij een vraag? Stuur hem in via Twitter, Instagram of LinkedIn. En dan beantwoord ik hem weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.